Nou, u bent al heel hartelijk welkom geheten. Het is bijzonder om deze avond iets te kunnen delen van zoektocht, van ontdekkingstocht in het landschap, zullen we maar zeggen, van de Heilige Geest. In de serie Ankerlezingen, ik heb ze hier nog even uitgeprint. U kunt dat natuurlijk ook op de website zien. Er staan heel veel thema's genoemd, maar dit thema van vanavond is misschien wel het meest praktische. Hoe leidt de Heilige Geest mij? En daar wil ik met u allerlei dingen over delen. Fijn dat u bent gekomen, sommige bekenden ook al. Maar als u niet bekend bent, nou. Gaan we naar de tweede. Ik heb daar gesproken over verlangen en verlegenheid als het gaat over het werk van de Heilige Geest. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Dat je in je leven, in de keuzes die je maakt, graag de Heer Jezus wil volgen. Dat je bij belangrijke keuzes ook eigenlijk licht van boven wil hebben. Duidelijkheid over welke keuze moet ik nou maken. Wat wil de Heere God in mijn leven? Die baan, je solliciteert en is dat nou de wil van Hem of niet? Dat ik een carrière switch maak. De plek waar ik ga wonen. Spreek je dat met de Heere God, die relatie of zo? Er zijn allerlei elementen in ons leven waar we heel graag, neem ik aan, als gelovigen de leiding van de Heere God over willen ontvangen. Maar hoe kom je die leiding nou op het spoor? Het werkt natuurlijk anders dan een tom-tom. Dan is het nogal makkelijk. Je vult de eindbestemming in en tom-tom die coach je eigenlijk door het leven. De leiding van de Heilige Geest, ja, die zou je wel willen dat die op een tom-tom te vergelijken is, maar in de praktijk werkt dat heel anders. Of zoals mensen zeggen, je zou graag in een bepaalde situatie, als je een keuze moet maken, een briefje uit de hemel willen hebben waar de Heer God zegt, nou, dat moet je doen. Achteraf vraag ik me af of je dat wel zo graag zou willen. Of je het wel zo duidelijk zou willen weten, want dat is natuurlijk ook heel spannend. In het zoeken naar de leiding van de Heilige Geest zie je soms dat de nadruk wordt gelegd op de bijzondere tekenen. Zeker in Zuid-Amerika, waar ik zo op terugkom. Een droom, een bijzondere aanwijzing van de Heere God. En soms, herken ik wel, verlangen we daar zelf ook wel naar. Een bijzondere manier dat de Heere God zijn leiding duidelijk maakt. En anderen zeggen, nee, het is gewoon een kwestie van goed nadenken. Je legt alle opties in een bepaalde keuze voor je op tafel. En dan met elkaar praat je erover en dan kom je tot een conclusie. En dan mag je er dan van uitgaan dat de leiding van de Heere God daarin zichtbaar wordt. En dan moet je dat gewoon, ja, ontdekken. Verlangen om de leiding van de Heere God op het spoor te komen. Ik denk dat je dat allemaal wel herkent. En soms ook verlegenheid. Hoe weet je nou zeker wat de Heere God van ons vraagt? Gaan we naar de volgende. In ieder geval zijn er heel veel beloften in de Bijbel, in het Oude en het Nieuwe Testament, die de Heere God geeft om die leiding ook, ja, waarin hij die leiding als het ware ook belooft. Psalm 25 is een psalm die, Heere, maak mij uw weg door uw woord en geest bekend. En in die psalm lezen we dan ook dat de Heere God belooft, hè, daarom zegt de dichter in vers 8, onderwijst hij zondaars in de weg. Nou, als hij zondaars de weg wijst, nou, wij zijn toch ook allemaal zondige mensenkinderen, dan zal hij ons ook wel de weg wijzen. Of die belofte uit Psalm 32, heel persoonlijk, hè, de dichter beleidt zijn zonde aan de Heere God. Hij had iets gedaan wat niet goed was, dat verborg hij. Hij ging er dan onderdoor. En uiteindelijk kon hij niet langer meer wachten en toen beleed hij dat aan de Heere God. En toen gaf de Heere God een geweldige bemoediging, vers 8. Ik leer en onderwijs je in de weg die je moet gaan, mijn oog is op je, ik zal je raad geven. Een hele concrete bemoediging van de Heere God. Maar ook de Heer Jezus in het gesprek met zijn discipelen, Johannes 16, wijst hij, het is beter voor jullie dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, kan de trooster niet komen. En die trooster zal tot een eeuwigheid bij je zijn en hij zal je de weg wijzen in heel de waarheid. En die waarheid heeft natuurlijk ook met het werk van de Heer Jezus te maken. Maar als je Johannes 14 tot 16 goed leest, dan zie je dat het ook heel concreet te maken heeft met de toekomst. Hij zal je de toekomst bekendmaken met een stukje concrete levensleiding. Of de apostel Paulus in Romeinen 8, die zegt dat ook. Hè? De kinderen van God, de gelovigen, zijn degenen die door de geest van God geleid worden. Die zich laten leiden, maar die daar dus ook zicht op moeten hebben wat de Heere God in een bepaalde situatie van hen verlangt. Als je, daar zijn we in de Goudse gemeente mee bezig met een jaarthema-serie over het boek Handelingen. Als je nou in het boek Handelingen, het boek van de Heilige Geest, wat doorleest, kom je heel veel momenten tegen dat de Heilige Geest heel duidelijk leidt. Je moet denken aan Handelingen 8, Filippus, hè, dat hij door een engel van God wordt aangesproken dat hij naar een bepaalde eenzame weg moet gaan. En dan ontmoet hij dan de kamerheer uit Ethiopië. En de geest die maakt hem duidelijk dat hij naar die wagen toe moet gaan. En dan hoort hij dat hij uit de profeet Jesaja leest. En dan maakt de geest hem ook verder duidelijk wat hij verder moet zeggen. En dan vertelt hij hem over de Heer Jezus. De man wordt gedoopt en dan wordt hij door de Heilige Geest opeens ook weer weggenomen. Je ziet voortdurend een interventie van de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt gewoon tot Filippus en die komt die stem, ja, die herkent de stem van de Heere God en laat zich door die stem leiden. En afgelopen zondag, hier nog in de Westerkerk, 's middags om 5 uur, hebben we het gehad over apostel Paulus. Dat er bepaalde deuren in zijn leven dichtgingen. Dat de geest het verhinderde om naar Azië te gaan. Later wilde hij naar Bithynië. De geest zegt ook nee. En dan komt hij in Troas. En dan krijgt hij daar na verloop van tijd een visioen dat hij naar Macedonië, naar de overkant moest gaan. En zo zijn er allerlei voorbeelden in het boek Handelingen waar de Heilige Geest heel direct de gelovigen, Filippus, Paulus en anderen, leidt. En als hij spreekt, weten ze ook dat het de Heere God is en dat wat hij van hen verlangt. En de vraag is natuurlijk, ik had het wel eens aan Paulus willen, Paulus, hoe wist je nou dat de Heere God dat tegen je zei? Hoe heb je dat nou duidelijk gekregen, dat toen daar een deur dichtging, dat dat echt de bedoeling was van de Heere God, dat je niet die kant op moest gaan? Alleen de omstandigheden, of zou er iets innerlijks in hem, de Heilige Geest, hem dat duidelijk hebben gemaakt? Roept heel veel vragen op als de engel van de Heer tegen Filippus zegt, je moet dat doen, en hij spreekt en hij hoort die stem, dan vragen wij ons af van, ja, maar hoe wisten ze dat? Nou, volgende. In de periode dat wij in Zuid-Amerika waren voor de GCB in Chili, was het heel gebruikelijk. De gelovigen daar, die spraken voortdurend over het werk van de Heere God. Als het bijvoorbeeld over profetie ging, ik had het voorrecht om les te mogen geven op een seminarie. En ik dacht, ik ga een serie doen over profetie in het Oude Testament. En op een gegeven moment ook hoe je valse en ware profetie van elkaar kunt onderscheiden. Maar dat was nogal een theoretische overweging. Op een gegeven moment begonnen studenten zich te mengen, zeg maar, in de les. En ze vertelden dat ze zelf ervaring hadden met profetie. En dat de Heere God soms bepaalde woorden gaf die uitkwamen, gaven ze allerlei voorbeelden van. En dat was een hele bijzondere ervaring, want ik had in Utrecht mijn studie gedaan en de Duitse exegeten hadden gezegd, ja weet je, al die profetieën in het Oude Testament, die zijn allemaal na de gebeurtenissen opgeschreven, als een soort terugblik. Dat kan de Heere God natuurlijk van tevoren nooit onthuld hebben. Nou, dat geloofden we natuurlijk niet, maar dat was een beetje, zeg maar, de sfeer aan de universiteit. En daar in Chile zei ze, nee, maar de Heere God die spreekt nog steeds. Hij heeft dit gezegd en dat gezegd. Heel concreet en ook over dromen en visioenen, daar was men zeer vertrouwd mee. Paulus, hè, die krijgt in Troas een visioen. Nou, ze heb ik allerlei mensen ontmoet die dromen en visioenen van de Heere God hadden ontvangen. Ik herinner me nog een predikant die net klaar was met de bouw van zijn kerk. En die vertelde dat hij een droom had gehad, een soort visioen of droom, waarin de Heere God als het ware dat hele bouwwerk van die kerk al aan hem had laten zien. Hoe de inrichting moest worden, waar de preekstoel moest staan. En hij was het gewoon aan het uitvoeren. Allerlei zulke soort verhalen. En je denkt als nuchtere Nederlander, nou ja, zou dat waar zijn? Is dat niet een hoop verbeelding bij? Maar nog gaandeweg ben ik er toch wel van onder de indruk gekomen hoe echt en hoe concreet de Heere God sprak en ook aanwezig was. Maar het accent lag wel heel veel op bijzondere dingen. Profetie, dromen en visioenen, dat zien wij toch vooral als het bijzondere werk van de Heilige Geest. Hè? Dat je gewoon nuchter nadenkt en analyseert en dan keuzes maakt. Laten we zeggen dat de normale activiteit, daar hechten ze veel minder waarde aan. Het moest wel echt op een bijzondere wijze door God geopenbaard worden. Men had ook veel oog voor de geestelijke strijd. zal ik het nu niet zozeer over hebben. Maar men kon zomaar tegen mij zeggen, nou, de Heere God heeft vandaag nog dit tegen mij gezegd. Of ik herinner me een situatie dat ik op een groot busstation zat. Ik moest ergens een cursus geven. En toen kwam er een man naar me toe. En die begon zomaar in tongen tegen me te spreken. En hij was even stil. Hij zegt, de Heere God zegt dit tegen jou vandaag. Ergens op het busstation van de hoofdstad Santiago. Het was een bonte wereld waarin de Heere God heel concreet werkte. En in het begin was ik wel wat sceptisch. En hè, wat de boer niet kent, dat eet hij niet, zeggen ze wel eens. Maar al gaandeweg ben ik er toch ook wel onder de indruk van gekomen hoe concreet de Heilige Geest ook vandaag nog kan werken. En dat heeft ook wel geleid tot een soort zoektocht van, maar hoe zit dat dan? Hoe kun je die stem die van de Heere God, die leiding van de Heilige Geest, nou precies op het spoor komen? Eén ding was wel duidelijk, is dat de mensen die zicht hadden op de leiding van de Heilige Geest ook in ieder geval echt wel de verborgen omgang kenden. Die echt wel een leven hadden met de Heer Jezus. De intimiteit was wel iets wat elke keer ook weer terugkwam. Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De vrezen des Heren, om het klassiek te zeggen, was wel iets wat in de levens van die gelovigen aanwezig was. Ook veel tijd voor stille tijd en voor gebed. Ja, en in die gebedstijd, ze zeiden ja, gebedstijd, stille tijd, het is eigenlijk ontmoetingstijd, gebeurde het dat de Heere God tot ze sprak. En een van de dingen die elke keer weer belangrijk bleek te zijn, is dat ze ervan uitgingen dat de Heilige Geest in ons als gelovigen woont. Paulus zegt dat ook. In 1 Korinthe 3 en in 1 Korinthe 6 zegt hij, heeft het over de gemeente, maar ook over de individuele gelovigen, jullie zijn een tempel van de Heilige Geest. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. En dan moet je rein leven en je verbindt er allerlei conclusies aan. Maar dat beeld, hè, dat je als gelovig een tempel bent van de Heilige Geest, dus een soort bouwwerkje, waar de Heilige Geest in woont. Dat was cruciaal bij de broeders en zusters in Chile. Dat heeft me heel erg aan het denken gezet. En eigenlijk ook vanaf dat moment een soort zoektocht ontstaan, met name in de brieven van de apostel Paulus. Ik wilde weten van wat is dat nou eigenlijk, de inwoning van de Heilige Geest. En ja, als er iemand iets wist van het werk van de Heilige Geest naast de Heer Jezus, dan is dat toch de apostel Paulus, heet de apostel van de Heilige Geest. En in zijn brief heb ik veel gevonden, een aantal dingen wil ik met jullie daarover delen. En een van de dingen die belangrijk dus is, dat de Heilige Geest in ons woont en dat die, we spreken over God de Vader, we spreken over God de Zoon. En we mogen ook spreken over God de Heilige Geest. De Heilige Geest is een persoon. En die persoon die spreekt, die handelt, die communiceert ook met de gelovigen. Dat bleek een hele belangrijke ontdekking te zijn. De broeders en zusters in Chili hadden dat al geleerd en ik moest het eigenlijk herontdekken. Volgende. Als het dan zo is dat we als gelovigen een tempel zijn van de Heilige Geest, hoe kom je dan aan de Heilige Geest? Hoe kun je hem ontvangen? Nou, meneer De Geer las net Lucas 11. He, daar wordt met heel duidelijke woorden gesproken van, de Heilige Geest ontvang je door de Heere God erom te vragen. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem daarom bidden? Heel eenvoudig eigenlijk, wil je de Heilige Geest in je leven ontvangen, dan mag je daar de Heere God gewoon om vragen. En de Heere God is zo goed dat hij de Heilige Geest ook schenkt. De apostel Paulus spreekt ook over het ontvangen van de Heilige Geest en voegt er nog iets aan toe wat ik denk voor ons wel verhelderend is. En die tekst zal zeker nog terugkomen later in de serie Ankerlezing. Efeze 1 vers 13. Ik vind het een hele belangrijke tekst. Ik lees hem even met u. In dat lange hoofdstuk van Efeze 1, waar alle zegeningen worden opgesomd van de gelovigen, dat ze door het geloof in Christus zijn, in hem zijn, zegt Paulus in vers 13 dit. In hem bent u ook. Hoe ben je in Christus gekomen? Nou, nadat u het woord van de waarheid, tussen haakjes, het evangelie van de zaligheid, evangelie wat over ons behoud geeft, het evangelie dat tot behoud leidt, dat u gehoord hebt. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus eerst, de eerste stap is dat je het evangelie hoort. De tweede stap is dat je het aanvaardt, zeg maar, dat je tot geloof komt. En dan de derde stap is dat je als een soort geschenk van God, die belofte, de Heilige Geest ontvangt. En dus je mag erom vragen, maar middellijkerwijs is het eigenlijk, begint het met het horen van het evangelie. Dat evangelie raakt je hart, je leert de Jezus kennen. Je komt tot geloof en dan komt de Heilige Geest je leven binnen. Volgende. Even wat in stappen. Ik kom al bij het praktische gedeelte. Het is een soort wenkvorm van theoretische overweging, bijbelstheoretische overweging en ook praktische. Twee woorden die denk ik erg belangrijk zijn, inwerking en inwoning. Als je nou ten aanzien van het werk van de Heilige Geest het Oude Testament en het Nieuwe Testament met elkaar vergelijkt, dan is inwerking het sleutelwoord voor het Oude Testament. De Heilige Geest die werkt, die openbaart de wil van God aan profeten, koningen en priesters. Hij is werkzaam in de schepping. De Geest van God zweeft over het water. Die is in Genesis 1 betrokken bij de schepping. Hij is in de geschiedenis aanwezig. Hij leidt in de natuur. Maar steeds weer zie je dat de Heilige Geest als het ware van buiten naar mensen toe komt. Hij maakt ze vaardig in de bouw van het tabernakel, de tempel, door bepaalde gaven te activeren. Je zou kunnen zeggen, hij werkt op mensen in. Maar het nieuwe van het Nieuwe Testament is, tussen het Oude en Nieuwe Testament, en er zit het heilswerk van de Heer Jezus, kruis en opstanding, dat als de Heer Jezus naar de hemel gaat, hij zegt, ik zal je de Heilige Geest zenden. En het verschil in het Nieuwe Testament is dat de Heilige Geest komt wonen, blijvend in de gemeente en van daaruit ook in de individuele gelovigen. En dat is van inwerking naar inwoning. En wat doet de Heilige Geest? Nog even die drie fasen van de apostel Paulus. Hij brengt ons op allerlei manieren, dat is het verlangen van de Heer God, in aanraking met de Heer Jezus. Daar gaat het om. Een christen is iemand die verbonden is met de Heer Jezus. Dat heeft de Heilige Geest gewerkt. Die heeft heel veel pijlen op zijn boog. Hij gebruikt de Bijbel voor de prediking, het gebed, de opvoeding van je ouders, de catechese, clubwerk. Heel veel manieren om ons in aanraking te brengen met de Heer Jezus. En al gaandeweg, dat is de tweede stap, leer je dan de Heer Jezus kennen. Als het goed is, als dat doorgaat, krijg je hem lief. En komt er een moment, zeg maar, dat je je leven niet meer zonder hem kunt of wilt leven en invullen. We zijn nu met de belijdeniscatechese in Gouda bezig met de gesprekken met alle jongeren die dit jaar belijdeniscatechese volgen. En wat dan zo mooi is om te zien, dat als ze aan een seizoen starten, dat ze nog niet weten of ze belijdenis gaan doen. Maar nog gaandeweg in het seizoen zie je dat er toch wat in hun hart gebeurt. Dat ze zitten anders in de kerk naar de preek te luisteren. Ze gaan veel meer dingen begrijpen. En dan staat ook een verlangen om de Heer Jezus te volgen. En dat is prachtig om te zien. Dat moment, zeg maar, dat je op een gegeven moment als het ware, zoals het hier staat, ja zegt. Het moment dat je belijdenis doet, is het werk van de Heilige Geest. En ik heb het nu maar, zeg maar, eenvoudig neergezegd. Dat je ja zegt tegen de Heer Jezus. Natuurlijk, dat klinkt nogal activistisch. Als je de Bijbelse woorden gebruikt, Johannes 3, dan gaat het natuurlijk over de wedergeboorte. Dat is dat stille werk van de Heilige Geest in het verborgene. En op een gegeven moment gaat het plantje van het geloof opkomen. En dan wordt die keuze voor de Heer Jezus gemaakt. Een soort beamen van het werk van de Heilige Geest in het hart, in het leven van iemand. Wedergeboorte met als vrucht geloof en bekering. En het bijzondere is dat als iemand dan, zeg maar, die stap zet om zich gewonnen te geven aan de Heer Jezus, dat de Heere God het als het ware bekroont met het geschenk van de Heilige Geest. Die Heilige Geest ontvang je dus niet met je geboorte, ook nog niet met je doop. Het wordt bij de doop beloofd als je doopformulier goed leest, maar je ontvangt het op het moment dat je tot geloof komt. Als een geschenk van de Heere God. Handelingen 2 vers 38 en Efeze 1 vers 13 zijn twee belangrijke teksten wat dat betreft. Dus dan komt er dat moment dat je tot geloof komt, dat de Heilige Geest je leven binnenkomt. En wat komt de Heilige Geest dan doen? Nou, dan gaan we naar de volgende. Als het van inwerking naar inwoning gaat, Wat doet de Heilige Geest als je leven binnenkomt? Dan gaat hij je van binnenuit vernieuwen. En wat is nou het belangrijke? En dat heeft alles met de leiding van God te maken. Ja? Dat toen ik nog niet tot geloof was gekomen, bepaalde ik zelf wat ik wilde. Ik herinner nog dat een van de eerste woorden, of een van de zinnetjes die ik als jochie brabbelde, was: ik er zelf doen. Nou, ik denk dat je dat allemaal wel herkent, dat we er allemaal wel last van hebben in het geloof, dat we de dingen zelf willen doen. Nou, als de Heilige Geest je leven binnenkomt, dan gaat hij daarin dus iets veranderen. Dan gaat hij je helpen te ontdekken en ook steeds meer uit te leven dat de Heer Jezus de persoon is die het voor het zeggen heeft in je leven. Dat hij de koning wordt van je leven. Die oeroude belijdenis, de meest korte belijdenis: Jezus is Heer. Niemand kan zeggen door de Heilige Geest, niemand kan zeggen Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Die korte belijdenis bevat eigenlijk twee dingen. Jezus, dat betekent God redt. God redt je om je Heer te worden. Om de koning te zijn in je leven. En dat doet het werk van de Heilige Geest. Niet meer wat ik wil, maar wat u wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heilige Geest leert je dat om de persoon van de Heer Jezus. Ja, die zet als het ware het vaandel van de Heer Jezus op alle terreinen van je leven. Dat is een proces, maar daar is hij mee bezig. In de inwoning. En je ziet dat ook, hè, in het leven van de apostel Paulus. In Handelingen 9, daar wordt zijn bekering verteld. Die ontmoeting die hij heeft met de Heer Jezus. Dat hij van zijn paard afvalt, dat hij verblind is. En dan gaat hij naar Damascus en dan wordt voor hem gebeden, komt de Heilige Geest zijn leven binnen. Als Paulus dan later zijn bekeringsverhaal nog een paar keer vertelt in het boek Handelingen, dan voegt hij daar een zinnetje aan toe wat nog niet in Handelingen 9 staat. En dat zinnetje wat hij eraan toevoegt is: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En wil je die leiding van de Heilige Geest op het spoor komen, is die vraag zeer belangrijk. De Heer Jezus is koning, hij mag het voor het zeggen hebben in je leven. En dat gaat met strijd, onze oude mens sput het behoorlijk tegen, maar de geest is daarop uit. Om de Heer Jezus de koning te laten zijn van je leven. Volgende. Als de Heilige Geest, we gaan in stapjes, het zijn allemaal bouwsteentjes om zo verder te komen. Als het gaat over wat Paulus zegt, dat we als gelovigen een tempel zijn van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest je leven binnenkomt. Wat doet de Heilige Geest in de wedergeboorte? Als je tot geloof komt, wat doet de Heilige Geest? Die maakt een landingsplek in je leven. Hij daalt als het ware neer in je hart of in je denken. En creëert daar een plek, een soort uitvalsbasis van waaruit hij gaat werken. En die uitvalsbasis is onze menselijke geest. Daar kom ik zo op terug. Maar hij creëert zelf een landingsplek. Een voorbeeld om het duidelijk te maken. Een oom van mij, ome Kees, die is predikant in de gereformeerde gemeente in Houten. Op dit moment. En die is zendeling geweest in Irian Jaya, in Papua. En die vertelde een keer dat toen ze daar aankwamen, dat ze de bush introkken, de bergen introkken, dat ze kleine afgelegen dorpjes bezochten om daar het evangelie te brengen. Over bergen, kloven en zochten ze kleine gemeenschappen en vertelden ze hen het evangelie. En als dan in zo'n kleine gemeenschap het evangelie landde, als de mensen tot geloof kwamen, werden ze gedoopt, dan stond er een kleine gemeenschap. En als dat dan uitbreidde, ja, dan was verder onderwijs nodig. Werd er een kerkje gebouwd, dan werd er een schooltje ook neergezet, een kleine medische post. En als dat dan zo wat uitgroeide, waren allerlei materialen voor nodig. En wat ze dan deden, is dat ze in de buurt van het dorpje een soort grasveldje zochten. Ik meen dat het iets van 200 meter moest zijn. En dan gingen ze een landingsbaan maken. Dan kapten ze de bomen, haalden ze alle stenen eruit weg. En dat was dan een landingsbaan voor al die vliegtuigjes van de MAF. De Mission Aviation Fellowship. Die hebben een korte strip. Misschien is het iets langer, weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar ze maakten dan zeg maar een grasveldje vrij. En dan kon dat vliegtuigje landen. En dat was een groot feest. Ik heb de films, ik moet zeggen de bewegende dia's daarvan gezien. En dan landde zo'n vliegtuigje. En dan was het groot feest. Er werd een varken geslacht. En dat was een bijzonder moment. Maar dat vliegtuigje dat landde daar dan. En begon die post te bevoorraden. Die begon allerlei dingen. Die begon bijbels te brengen, schoolmaterialen, medische spullen. Die begon eigenlijk dat dorpje zo vanuit die landingsplek te vernieuwen. Nou, dat beeld moet je er eigenlijk bij hebben. Als de Heilige Geest je leven binnenkomt, dan maakt hij een landingsplek. Onze menselijke geest. En van daaruit, ja, komt hij in je wonen. Dat vliegtuigje, dat gaat weer weg. Maar de geest, die blijft. Dat had de Heer Jezus gezegd. Hij zal tot in eeuwigheid bij je zijn. Nou, vanuit die landingsplek, 11, ik moet even de tijd in de gaten houden, ik moet niet te veel uitweiden, want dan kom ik niet klaar. Even kort, als de Heilige Geest je leven binnenkomt, wat gaat hij dan doen? Ik zeg, dan gaat hij je vernieuwen. Nou, dat kun je samenvatten met 3 dingen. Als de Heilige Geest in je leven binnenkomt, dan gaat hij de band met de Heer Jezus versterken. Het geloof in de Heere God wordt verdiept. En van Calvijn hebben we geleerd dat godskennis en mensenkennis samengaan. Dus je leert ook jezelf beter kennen, wat niet goed is. En al die dingen horen daarbij. Hij versterkt de band van het geloof. De Heilige Geest werkt ook aan je karakter. Hij begint je te vernieuwen. Dus je karakter begint hij ook bij te slijpen. Zijn mensen vandaag die dachten zeggen, ja, zo ben ik nu eenmaal. Nou, dat zal een christen dus nooit zeggen. Dat kan niet, want de Heilige Geest kan je karakter ook bijslijpen. Hij kan het ook veranderen. Hij kan het zachter maken. Laat ik nu even liggen. En de Heilige Geest schenkt je ook gaven. Natuurlijke gaven die je al had, neemt hij in dienst. Of hij schenkt je bijzondere gaven als dat nodig is. Maar goed, volgende. De Heilige Geest komt je leven binnen. En dan begint hij te spreken. En dat is eigenlijk zo bijzonder. Het was voor mij een hele ontdekking. Dat als de Heilige Geest je leven binnenkomt. En dat betekent eigenlijk heel veel. Die ontdekking heeft eigenlijk, als ik terugkijk, mijn leven echt veranderd. Want als de Heilige Geest je leven binnenkomt, als hij die landingsplek maakt, wat betekent dat dan? Nou, op zijn minst 3 dingen. Dat betekent dat de Heilige Geest altijd bij je is. Ik hoef geen briefje van God uit de hemel te hebben, want hij heeft de Heilige Geest al aan me geschonken. Die woont in ons als gelovigen. Dus ik hoef niet langer te bidden. Heere God, wilt u alstublieft bij me zijn? Ken je dat gebed? Ik mag hem danken. Heere God, dank u wel dat u bij me bent. Open mijn ogen dat ik het zie. Open mijn hart dat ik het ervaar. Dat verandert je gebed. Als je hem begint te danken voor die aanwezigheid in je leven. Het tweede. Als ik niet weet wat ik moet bidden. Misschien herken je dat wel, situaties die zo ingewikkeld zijn. Als je leven midden in de turbulentie, in de storm zit, dat je gewoon niet weet wat je moet bidden. Paulus zegt, de geest zucht in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus dat turbulente denken van mij, de Heilige Geest weet daar een gebed van te maken. En die brengt het via de Heer Jezus bij God de Vader. Hij is een helper in het gebed. En dat is het laatste. Nee, nog even terug. Ja. Het laatste. Moet je ook eens over nadenken. Als wij bidden in de naam van de Heer Jezus, dan richten we ons tot de Heere God in de hemel. God de Vader. En hoe antwoordt de Heere God? Die antwoordt ons door zijn eigen geest die in ons woont. Die antwoordt ons door de geest die in ons woont. Daar start de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons woont, tenminste als je tot geloof bent gekomen, die leidt je van binnenuit. En dat is eigenlijk wel zo mooi bij die tekst van Romeinen 8 vers 16. Als je bidt tot de Vader in de hemel, dan komt het antwoord via de Geest die in ons woont. Romeinen 8 vers 16 zegt dat de Geest getuigt tegen onze geest dat wij kinderen van God zijn. De Heilige Geest die landt, was de grote ontdekking van de apostel Paulus. Je kan heel zijn theologisch denken niet verstaan als je niet denkt vanuit de inwoning van de Heilige Geest. Dat heeft zijn leven veranderd. En Paulus zegt, die Heilige Geest die neerdaalt in mijn leven, die bevestigt mij dat ik een kind ben van de Heere God. Ik mag tot God Abba Vader zeggen. En dat doet hij door die waarheid aan mijn menselijke geest te communiceren. Op die landingsbaan landt hij. En die zegt het tegen, jij bent van de Vader. Gaan we nog een stapje verder. Oké. Als gelovigen hebben we de Heilige Geest ontvangen, maar hoe werkt dat nou concreet? U zegt dat die in onze menselijke geest landt, maar wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen, bij die landingsbaan? Dan gaan we nog even een stapje, dit is het volgend moment. Apostel Paulus, die maakt iets duidelijk wat mij erg heeft geholpen. In 1 Korinthe 2, vers 14 en 15, dan zegt hij dit. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. En natuurlijk betekent hier de ongelovige mens, de mens die nog niet wedergeboren is. Die kan de dingen van de geest van God niet aan. Die begrijpt het niet, die kan de leiding van de geest niet op het spoor komen. Want de geest heeft nog geen landingsbaan. Want ze zijn een dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld moeten worden. Maar de geestelijke mens, en dan gaat hij verder. En hij gebruikt in het Grieks twee woorden die belangrijk zijn. De geestelijke mens, dat is de pneumatikos, het woordje pneuma, geest. En dat andere woordje, dat kennen we allemaal. De mens, de natuurlijke mens, is de psychische mens. Daar komt ons woordje psyche vandaan, of ouderwets de ziel. Zielkunde heet tegenwoordig de psychologie. En Paulus zegt, niet gelovige mensen die hebben die landingsbaan van de geest niet, dus die begrijpen niet hoe de geest werkt. Die hebben we nog niet ontvangen. Maar de gelovigen daarentegen wel. Volgende. De natuurlijke mens, de psychische mens, die heeft de geest van God nog niet ontvangen. En wat doet hij? Ja, die leeft op basis van zijn psyche. En psyche zou je kunnen zeggen, die leeft op basis van zijn verstand, zijn wil of zijn gevoel. Hij bedenkt wat en voert het uit. De niet-gelovige mens vraagt zich niet, überhaupt niet af wat de Heere God wil. Want dat valt helemaal buiten zijn denkkader. Hij leeft op basis van zijn psyche en doet eigenlijk wat hij leuk vindt, wat goed voelt of wat hij zelf heeft bedacht. Nou, er zijn soms ook christenen, soms ook wij die op die manier leven. Maar dat is niet de bedoeling van de Heere God. Want de geestelijke mens, de wedergeboren mens, die heeft de geest ontvangen en laat zich door die geest leiden. Volgende. Dus als we het hebben over ons mens zijn, is dit belangrijk. Heel vaak wordt gesproken van een soort van dualisme. We hebben een ziel en een lichaam. Nou, dat hebben we inderdaad ook. Maar dat is voor de mens die niet gelooft. Maar de gelovige mens komt er nog een extra dimensie bij. En dat is de dimensie van onze menselijke geest. We hebben een geest, ziel en lichaam. En als je tot geloof bent gekomen, is de geest, zeg maar, die dimensie van ons die met de Heere God in contact staat. Dat is de landingsplek van de Heilige Geest. En onze ziel, nou, het verstand, wil en gevoel, we hebben van de Heere God ook een lichaam gekregen waarmee we verbonden zijn met de wereld om ons heen. En deze driedeling, die kom je zelfs ook bij de apostel Paulus tegen. Volgende. Ja. In Thessalonicenzen 5 vers 23 zegt Paulus, gaat het over de wederkomst van de Heer Jezus, dat je daar klaar voor bent en onberispelijk. En dan zegt hij, hij de God van de vrede, heilige u geheel en al. Dat wil zeggen, geheel uw geest, ziel en lichaam. Dat geheel uw zijn onberispelijk mogen zijn op de dag dat Heer Jezus komt. Drie dimensies, geest, ziel en lichaam. Ik weet niet of u de schrijver Watchman Nee kent. Wie kent de schrijver Watchman Nee? Normale christelijke leven? Ja. En Watchman Nee heeft een heel dik boek geschreven, in het Nederlands vertaald, De Geestelijke Mens. En hij werkt dit hele principe van geest, ziel en lichaam verder uit. En het is ontzettend bijzonder, dat is iets van 100 jaar geleden of iets korter geleden geschreven door een Chinese christen die veel van zijn leven in de gevangenis heeft gezeten, maar hij heeft zulke inzichten van God ontvangen die heel erg het werk van de Heilige Geest helpen verhelderen. Geest, ziel en lichaam. En wat is nou de bedoeling als het gaat om de leiding van de Heilige Geest? De Heilige Geest woont in ons als gelovig en die begint te spreken. Volgende. Ik heb tot en met 23 genummerd. Dus maar hoe werkt de Heilige Geest? Laten we nou even uitgaan van een ingeving, een influistering. Misschien heb je dat wel eens gehad, dat je op een bepaald moment dat je ontspannen was, op de fiets of onder de douche, dat je een ingeving kreeg. Nou, laten we even veronderstellen dat de Heilige Geest iets aan ons duidelijk maakt. Een ingeving geeft. Ik ga zo een voorbeeld noemen. Wat is dan de bedoeling dat als de Heere God iets tot ons zegt, dat we dat als het ware ook ontvangen en zeggen, ja, Heere God, dank u wel dat u tot mij spreekt en dat we het gehoorzamen, dat we ernaar handelen. Dus, als via onze landingsbaan de Heilige Geest iets tegen ons zegt, dat ons verstand het accepteert, onze wil ook, ons gevoel, en dat we er gehoor aan geven. Een voorbeeldje wat ik afgelopen donderdag heb gebruikt. U kunt zelf vanuit uw eigen leven andere voorbeelden noemen. Ik zit thuis aan de preek te werken. De preek voor komende zondag. En ik ben zo bezig en opeens moet ik heel sterk denken aan een broeder uit de gemeente. Hij is net thuisgekomen uit het ziekenhuis. Het gaat niet zo goed met hem. En ik moet heel sterk op dat moment aan hem denken. En zo'n soort, ja, dringt zich als het ware aan je op, zo'n gedachte van hoe zou het met hem gaan? Nou, dan kan ik op dat moment zeggen, wacht even. Dat is gewoon een gedachte van mezelf. Ik ben bezig met mijn preek. Ik ga weer verder met de preek en die gedachte die duw ik als het ware opzij. En bovendien, het regent buiten en ik mag straks koken. Dus het komt me eigenlijk niet zo uit om op mijn fiets te stappen om naar die persoon toe te gaan. Dat is de eerste mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is dat ik denk, ik ben met mijn preek bezig, dat is belangrijk. Maar waarom komt die gedachte aan die broeder nu op dit moment? Zou de Heere God mij misschien iets duidelijk willen maken? Dat is zomaar een eenvoudige gedachte. Ja, het zou kunnen inderdaad. Ik zou die persoon even kunnen bellen. Even ter bemoediging of ik zou even bij hem langs kunnen. Stel, ik pak de fiets en ik ga naar die persoon toe. Ik bel aan. Hé, wat bijzonder dat u bij me op bezoek komt. Dominee, u komt als geroepen. Want het gaat eigenlijk niet zo goed met me. Op dat moment dat ik bij die persoon aanklop en die persoon geeft dat zo terug, weet ik dat ik me op dat moment dus heb laten storen. Dat de Heilige Geest me een idee gaf, je moet nu iets met die persoon doen. Dat kan, het begint zomaar met een gedachte, een influistering die zich opdringt. En je ontdekt alleen of het waar is, of het van God is, door er gehoor aan te geven. De bevestiging was in dit geval dat die ander zei, wat fijn dat u komt en we hebben een goed gesprek gehad. Dan laat je als het ware jezelf storen. En dat zijn ervaringen die we allemaal hebben, maar waar we heel vaak niet verbinden met de Heilige Geest. Want het zou zomaar ook mijn eigen gedachte kunnen zijn. Dat kan natuurlijk ook. Dat weet je niet altijd. Maar ik mag erop vertrouwen dat de Heere God mijn leven leidt. Dat heeft hij immers beloofd. Dus het is belangrijk om daarbij stil te staan. Dus vanuit de inwoning tikt als het ware de Heere God door zijn geest op mijn schouder. Wil je naar die persoon op bezoek gaan? Volgende. Maar, in het eerste geval zei ik, het komt me op dit moment eigenlijk niet zo uit. Ik heb belangrijke dingen te doen, het regent buiten en ik moet zo thuis koken. Wat gebeurt er dan? Dan wordt eigenlijk die cyclus doorbroken. De Heilige Geest geeft mij een ingeving in dit geval, dat ik iets moet gaan doen, maar ik zeg nee. Ik wil het niet. En dat kan te maken hebben, nou in dit geval misschien niet zozeer, maar dat kan, ja, dat heeft met de eerste belemmering te maken, dat we gewoon zelf bepalen wat we willen. Nee, daar heb ik nu geen zin in. Het regent buiten. Dus allerlei menselijke overwegingen blokkeren als het ware die leiding van de Heilige Geest. En je hebt het natuurlijk helemaal als je, dus ik heb erbij gezet, als je zelf bepaalt wat goed is. Als je dus niet bereid bent om je zo in dienst te laten nemen. Of als je dat niet geleerd hebt, dat kan natuurlijk ook. Het heeft te maken soms ook met je karakter. Dat mensen die een heel sterke wil hebben, of een heel sterk karakter, het moeilijk vinden om zeg maar zo, ja, gehoor te geven aan die leiding van de Heilige Geest. He, dan als het ware die psyche, die neemt als het ware een dominante positie in, die blokkeert die leiding van de Heilige Geest. En ik heb er dus een haakjes bij gezet, vlees. Als het in de Bijbel gaat, in de brieven van de apostel Paulus, over ons menselijke vlees, over zondige neigingen die we hebben, als we daar gehoor aan geven, dan blokkeren we eveneens de leiding van de Heilige Geest. Die staan we in ieder geval in de weg. Dat fluisterstemmetje, wat er is, wordt door zonde, zeg maar, overstemd. Tweede belemmering. Ja, volgende. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat onze psyche last heeft van een bepaald... Stel nou dat je iemand bent die worstelt met depressie. Dat heeft natuurlijk niet met zonde te maken. Dat is een bepaalde gebrokenheid in je leven. Het kan zijn dat je heel veel moeilijke trauma's in je leven hebt meegemaakt, die je psyche enorm hebben beschadigd. Ook dan kan het moeilijk zijn om die leiding van de Heilige Geest op het spoor te komen, omdat er zoveel pijn in je leven zit, zoveel verdriet. Dat als het ware die fluisterstem wordt gedoofd door het trauma dat je hebt meegemaakt. Dus het heeft niet alleen met zonde te maken, maar het kan ook te maken hebben met een bepaalde ziekte. Je merkt het ook, als je met mensen praat die last hebben van een depressie. Hoe ontzettend moeilijk het is om de Heere God in hun leven te ervaren. Dan is alles donker. En dan ervaren ze niet de vreugde en de vrede die het geloof ook geven wil. Ziekte, trauma. Volgende stap. Maar wat de bedoeling is van de Heere God, is dat hij door die Heilige Geest ons ook leidt. Dat we in beweging komen. He, dat als hij iets duidelijk maakt. Het kan zomaar natuurlijk ook zijn dat je als je zondag in de kerk zit en de predikant die benoemt is in de preek. En die zegt tegen je van nu is het de tijd om je te verzoenen met je broeder. En je hebt een conflict met iemand en dat komt zo bij je binnen. Je denkt van ja, nou moet ik dat goed maken. Dan is het als het ware de Heilige Geest die als het dat ware bij je neerlegt als een soort opdracht. En de vraag is dan of je er gehoor aan geeft. Het kan zijn dat je in je Bijbel zit te lezen en dat een bepaald Bijbeltekst je zo erg raakt. En je had inderdaad, je bent onredelijk geweest naar je kinderen. En het woord wijst je erop dat je daarvan moet bekeren en dat je vergeving moet vragen. Nou, dat zijn allemaal momenten dat de Heilige Geest dingen als het ware aan je duidelijk maakt. En de bedoeling is dat je daar wat mee doet. En hoe meer je dat leert, hoe meer je eraan gehoor geeft, hoe meer je daarin kunt groeien. Groeien in heiliging is dat je gevoeliger wordt voor die fluisterstem van de Heilige Geest. Dat gaat met vallen en opstaan. En het zal natuurlijk nooit zo volmaakt zijn als het was in het leven van de Heer Jezus. Maar God wil wel zo tot ons spreken en door ons heen handelen. Volgende, ik ga afronden. De Heilige Geest die in ons woont, kan op allerlei manieren tot ons spreken. Dat heeft ook te maken met je persoonlijkheid. In gesprekken met jongeren. Ik mocht bij de HGB kerstconferentie een workshop geven afgelopen december. En dan merk je dat jongeren over het algemeen weinig in de Bijbel lezen. Dat is echt een zorgpunt. Maar ze zijn wel veel met muziek bezig. En soms gebeurt het dat de Heere God de muziek gebruikt. Mooie liederen om hun hart te raken en dingen aan ze duidelijk te maken. Het woord van God staat bovenaan, dat is de koninklijke weg, de prediking daarvan afgeleid. Het kan zijn dat je aan het bidden bent, dat iets, ik zeg wel, op je hart wordt gelegd. En dan bedoel ik eigenlijk, als iets op je hart wordt gelegd, dan moet je even in je landingsbaan denken dat de Heilige Geest je iets duidelijk maakt en zegt van, dat moet je doen. Het kan zijn dat je in een gesprek met een broeder of zuster een inzicht krijgt van de Heere God, die denkt, oké, dat is wat de Heere God van mij vraagt. Het kan zijn dat je intuïtie verder ontwikkeld wordt. Wordt wanneer in het boek De Geestelijke Mens heeft daar hele hoofdstukken aan gewijd. Over je intuïtie, hoe je dat verder kunt ontwikkelen. Het kan zijn dat je iemand bent met beelden. Ik heb het één keer gehad. Ik zal niet in details treden. Maar dat ik voor iemand uit de gemeente was, niet in Gouden, aan het bidden was. En dat ik een beeld zag. En dat ik tegen die persoon moest vertellen. En dat heb ik eigenlijk nooit, want ik ben niet zo van die bijzondere beelden. En ik heb het al 3 keer toe gehad. En toen dacht ik, ja, daar moet ik er wat mee doen. Dan moet je ook gehoorzaam zijn, maar ik durfde het eigenlijk niet, want ik vond het een beetje bijzonder. Maar ik heb het gedaan en het was heel erg raak, om zo te zeggen. Dat kan de Heere God bij u doen, net zoals bij mij. En ook door gebeurtenissen, door deuren die dichtgaan, kan de Heilige Geest ons leven leiden. Volgende. Zou je daar nou in willen groeien? Ik sprak aan het begin over verlangen en verlegenheid. Zou je daarin willen groeien, dan is het dus heel erg belangrijk dat je ook investeert in de relatie met de Heere God. Ik heb het intimiteit genoemd, verborgen omgang. En dat je die momenten hebt dat je alleen bent met de Heere God. En ja, dat moet ik er wel bij zeggen. En dan niet alleen zoals wij vaak bidden. Bidden is toch heel vaak, ik chargeer wat, we pakken de telefoon op. We spreken met de Heere God. We vertellen allerlei dingen die ons bezighouden. Nou ja, we danken Hem eerst. We vertellen allerlei dingen die ons bezighouden. En als we dan klaar zijn, dan zeggen we amen. En dan leggen we de horende weer op. Maar wanneer komt nou het moment dat de Heere God kan antwoorden? Geven we daar in onze stille tijd ook ruimte voor, dat we stil zijn. Dat we vragen, Heere God, wilt u alstublieft ook dingen tot mij zeggen? Wat is uw antwoord? Wat wilt u aan mij kwijt? Daar kun je in groeien. Belangrijk, twee, obstakels opruimen. Als er relaties kapot zijn, als er dingen onverzoend zijn, als je verborgen zonde hebt in je leven, dat staat het spreken van de Heilige Geest, de leiding, absoluut in de weg. Het is belangrijk om dat te beleiden, op te ruimen. En wat ook belangrijk is, verwachting. Hoe begin ik de dag? Vertrouw ik erop dat de Heere God mij zal leiden vandaag? Psalm 85 zegt zo mooi: Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dat vind ik zo'n fantastische belofte. Wat wij van onze broeders en zusters hebben geleerd is dat God heel vaak in stereo spreekt. Dat herkent u misschien wel. Als je in de Bijbel zit te lezen in je stille tijd, er is één Bijbelwoord wat naar je toe kwam. En je hoorde later op de dag, of het was net precies die Bijbel-app. Of in de zondag ging de preek erover. Of je werd wakker met een regel uit een lied of een psalm. En later op die dag komt dat weer naar je toe. Verschillende kanten dezelfde boodschap. Ga er dan nou eens even van uit dat de Heere God tot je spreekt in stereo. Noteer het eens. En sta er in gebed bij stil. Heere, wat wilt u? En deze van verschillende kanten krijg ik nu deze boodschap. Wat wilt u daarmee tot mij spreken? Volgens mij ben ik al ver over mijn tijd heen gegaan. Dan laten we deze zitten en dan gaan we naar de volgende. Dank u wel voor uw aandacht.